Net over cannibalisme vandaag. Mensen eten, wat onvermijdelijk leidt tot de vraag: hoe smaakt een mens eigenlijk? Zijn wij eerder een frisse kipfilet of een smaakvolle porco preto? Als je wat opzoekt, dan vind je allerhande getuigenissen. Dat we smaken als gewoon lekker rundvlees, als vlees met een hint van varken, of nog zeer specifiek iemand die zegt: het smaakt naar kalkoen met noten en een bittere nasmaak. Dus, hoe smaken wij? Daar kan Wim de Velter misschien zijn licht over laten schijnen. Goedemorgen, dokter de Velter.
Goedemorgen.
U bent anatoom-patholoog. U kent onze lichamen als geen ander. Heeft u een idee hoe mensenvlees smaakt?
Wel, eerst en vooral, ik heb geen praktijkervaring, dus laat dat duidelijk zijn.
Ja, dat is goed dat u
maar
dat verduidelijkt.
Maar als patholoog, laten we als patholoog ook wel een stukje van ons werk zijn autopsies, waar dat we natuurlijk direct rechtstreeks in contact komen met mensenvlees. Ja. En binnen de forensische disciplines is dat in al zijn facetten, dus van vers tot helemaal in ontbinding.
Mm-hmm. Dus als u dan een mens zou aanschouwen van binnen, dan heeft u zicht op de structuur van het vlees dat wij in ons lichaam hebben zitten. Met welk dierenvlees zou u ons vlees vergelijken?
Wel, een mens heeft een gemengd voedingspatroon, dus wij zijn omnivoren. En de allerbekendste omnivoren, denk ik, zijn de varkens. Ja, wij eten ook veel varkensvlees en varkens die hun dieet, die hun voeding bestaat enerzijds uit het plantaardige en anderzijds ook uit dierlijke, dus ja, meestal in dat geval afval, dat ze zullen eten. Dus zij hebben ook een gemengd voedingspatroon, net zoals de mens.
En daarom zouden wij het meest als varkens smaken?
Goh, dat is misschien wat kort door de bocht. Als we kijken naar de smaak van vlees, dus bij kippen, bij runderen, bij varkens, dan wordt dat enerzijds bepaald, 60% bij runderen is dat zo, door het genetische. Uh-huh. Ja, in welke mate die runderen spieren gaan ontwikkelen, hun vetverhouding. En anderzijds, 40% is dat ongeveer door de voeding. Dus plantaardige voeding zal de smaak inderdaad heel veel beïnvloeden. En ja, we zien dat ook bij de varkens bijvoorbeeld. Als die op het einde louter en alleen op plantaardige, zoals bijvoorbeeld eikels, gezet worden, dan gaat die smaak beïnvloed worden. En daar is het bekendste voorbeeld bij de varkens, de pata negra, waar ze op het einde louter en alleen eikels gaan voeden om die smaak volledig te beïnvloeden. Natuurlijk, de mens, ja, hoe dat die smaakt, daar heb ik zelf geen ervaring mee, maar daar zal er dus ook een belangrijke component afhangen van de voeding, in welke mate die meer of minder vlees eet en welke type van groente dat die zal eten.
Ah ja, een vegetariër zal anders smaken dan iemand die leeft van biefstuk bijvoorbeeld.
Dat zal waarschijnlijk zo wel zijn. Dus dat zal inderdaad wel een stuk de smaak beïnvloeden. Maar laten we daar niet te fel op doordraven. Ik denk nog altijd dat het belangrijkste is hoe je dat vlees zal bereiden. Hè. Dus de kok is nog altijd de meester.
Ja, stel dat er een kok is. Ik vind het allemaal wat moeilijk als we het erover hebben. Maar stel dat we iemand gaan klaarmaken. Welke stukjes mens zouden het lekkerst smaken?
Goh, zeker niet de vergelijking maken met de runderen en de varkens. Bijvoorbeeld het varkenshaasje is iets zeer lekkers. Maar dat is een spier die bij de mens zeer sterk ontwikkeld is. En wat wil dat zeggen? Een spier die ontwikkeld is, die heeft heel weinig vet. Maar het is juist het vetgehalte dat voor een groot stuk de smaak zal bepalen.
Het haasje, dat is de nek, hè?
Excuseer?
Het haasje is de nek, hè, toch?
Nee, het haasje is eigenlijk aan de binnenkant en aan de basis van de wervelzuil. Dus overgaand naar het bekken. Dat is de spier die ervoor zorgt dat wij rechtop lopen.
Veel lager, ja.
Ja.
Oké. Okay.
Dus en die zou ik zeker niet aanraden.
Nee.
Welke spier wel, wat vaak bij autopsie vet geïnfiltreerd is bijvoorbeeld, is de bibs. Dus de billen vanachter, die zijn vaak met vet geïnfiltreerd. Dus waar vet zit, verwachten we dan ook iets meer smaak.
Oké, dus billen, dat zou het lekkerste kunnen smaken. Maar dat zou je dus hypothetisch kunnen klaarmaken. Als een soort stoofpotje, net zoals je dierenvlees zou klaarmaken.
Ja, uiteraard. Ja. Zeker en vast. Hè. Dus qua structuur, ook microscopisch, zal dat weinig verschillen. Het menselijke versus het dierlijke. Dus als we abstractie maken van de species, van de soort, dan kan dat ook zo klaargemaakt worden.
Amai. Heeft u een vermoeden, want een stoofpotje met kip, dat geeft een andere structuur van vlees dan een stoofpotje met varken. Dat begint zo wat te rafelen. Heeft u een vermoeden wat gekookt mensenvlees zou... Zou dat ook zo wat uiteenvallen en rafelen?
Wel, door de praktijkervaring binnen de forensische geneeskunde moeten we ook natuurlijk de verkoolde lichamen en dergelijke onderzoeken.
Amai, ja.
En daar kan je natuurlijk ook wel snel parallellen leggen met wat je in het dagelijkse leven ziet. Hè.
Mm-hmm. U kent ook de geur natuurlijk van verbrand mensenvlees. Lijkt dat op gegrild vlees uit de winkel?
Goh, de context is natuurlijk wel anders. Wij gaan om met lichamen die verkoold zijn binnen een brand. Dus we zitten hier niet in een keuken met een appoint-filet te vergelijken. Dus we moeten daar natuurlijk heel voorzichtig om zijn. Ja, het gaat vaak om echt verkoolde lichaamsdelen, waar dat binnenin nog wel inderdaad gebakken menselijke resten aanwezig zijn. Maar ja, vaak zitten we dan ook niet direct met onze gedachten in de keuken als we dat te werk gaan
nee,
doen
nee,
zijn.
Dat begrijp ik. Ja, ja. Wow, wat een job. Zou er een verschil zijn in mannen- en vrouwenvlees?
Wel, bij dieren is dat absoluut zo. Hè. Dus een van de redenen waarom de beren worden gecastreerd, omdat er een smaakverschil zit, waarschijnlijk gestimuleerd door de hormonale status. Dat is bij wildvlees zeker en vast ook zo. Hè, dat er een groot verschil is bij het mannelijke reetje, de reebok, of het vrouwelijke reetje. Dus ik veronderstel theoretisch dat inderdaad wel een verschil moet geven.
En wie zou dan het allerlekkerst zijn?
Ik denk de vrouwtjes.
Ik wist dat u dat ging zeggen. Ik denk dat dat kan kloppen. Nee, ik heb nog een andere vraag. Een artikel gevonden over een bevolkingsgroep in Papua-Nieuw-Guinea. Die stelde dat Aziatische mensen lekkerder zouden zijn dan witte mensen. Zou huidskleuren invloed kunnen hebben op smaak?
Ik denk de pigmentatie op zich niet. Hè. De huid, waarom zijn die mensen dan donkerder? Omdat die meer pigment hebben in de huid. En uw pigment zelf gaat uw smaak niet beïnvloeden. Een andere belangrijker facet, denk ik, is dat de Aziatische populatie veel minder dan de blanke populatie gericht is op het eten van vlees. Dus zij zullen een veel meer plantaardig voedingspatroon hebben en vis dan wij, die ja, toch veel meer gericht zijn op het consumeren van vlees. En daarin, denk ik, kan wel een theoretische verklaring gevonden worden in het smaakverschil.
Ja, het is een heel bijzonder onderwerp als je erover begint te babbelen. Dan begint mijn maag zo wat te keren. Ik veronderstel u als anatoom-patholoog, u bent dat stadium al voorbij, denk ik.
Goh ja, dit is ja, natuurlijk een vrij ludieke vraag waar dat we in het dagelijks leven niet mee bezig zijn. En dit, ja, er is louter op het trekken van parallellen die ongewoon zijn natuurlijk. Hè.
Ja, ja. Maar kan u nog walgen van dingen of is dat volledig weg bij u? Sorry, ik ben eigenlijk aan het afwijken.
Nee, eigenlijk niet. Hè. Nee, walgen, nee, niet echt. Nee, eigenlijk niet. Dat is een beetje afwezig, omdat we ook een heel andere kijk hebben op de zaken. We zijn dan daar niet om een persoonlijke bevinding. We zoeken wat we eventueel nog kunnen vinden van aanwijzingen om daar correlaties mee te leggen. En al de rest verdwijnt zowat in het abstracte.
Ja, dat begrijp ik. Goed dat er mensen dat kunnen. Het is nodig. Maar ik onthoud, als we ooit door ontbering dreigen om te komen, dan gaan we op zoek naar een Aziatische vrouw met dikke billen eigenlijk. Dat zal het beste resultaat voor het stoofpotje opleveren.
Dat is de perfecte conclusie.
Ja. Heel erg bedankt voor uw tijd en moeite, dokter Wim de Velter.
Dank u, dag.
Altijd benieuwd. Radio 1.